Ik heb gekozen voor een andere insteek bij de benadering, bij de uitleg van Johannes 21. En om datgene wat er daar gebeurt, wat Johannes daar beschrijft.
Je mag je mond
pakken. Oh ja, natuurlijk. Om datgene wat Johannes daar beschrijft, beter uit de verf te laten komen. Om van dat verhaal, wat ik net voorgelezen heb en waar jullie naar geluisterd en meegelezen hebben, om van dat verhaal nog meer te gaan genieten, wil ik jullie meenemen naar een gebeurtenis een paar dagen voor de opstanding van Jezus. Allemaal kennen we de woorden van Toon Hermans: je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt, voor je bidt en voor je vecht. En om meteen maar met de deur in huis te vallen, hoe kunnen wij, u en ik, goede vrienden zijn voor Jezus? Inderdaad. Dus niet het tegenovergestelde, hoe Jezus onze vriend kan zijn, maar hoe kunnen wij goede vrienden zijn voor Jezus? Want ook hij heeft iemand nodig die als het erop aankomt voor hem bidt en voor hem vecht. Hoe zit het met onze vriendschap voor Jezus? Laten we eens kijken naar de manier waarop Jezus vrienden, toen de 11 of de 12, vrienden voor hem vrienden zijn. En dan moeten we meegaan naar de tuin van Gethsemane. En dan stappen we in de stilte van de nacht die tuin van Gethsemane binnen, tussen de olijfbomen door. Het is donker. De maan schijnt misschien. En Jezus die had gezegd: jongens, ik ga bidden. Ik ga in gevecht. Ik ga worstelen met mijn Vader. En hij heeft misschien gedacht aan Jacob in die nacht, dat Jacob worstelde met God. Alsjeblieft, bid voor me en leef met me mee. Doen we, Rabbi. Maar het duurt maar even en de leerlingen die liggen al te slapen. En Jezus is aan het bidden. En ineens is in de stilte van de nacht een hoop lawaai en tumult. Daar komt een hele bende aan met zwaarden, met knuppels. Ingehuurd door de hoge priester. En met een groot machtsvertoon komen ze in opperste staat van paraatheid de tuin van Gethsemane binnen. Blijkbaar zijn ze bang dat Jezus zich zal verzetten en dat de leerlingen in opstand zullen komen. Dat het een knokpartij zal worden. En dat moest natuurlijk voorkomen worden. Het is nacht. De stad slaapt. Iedereen is onder zeil, want nu moet het gebeuren. Nu, snel en onopvallend. Ze rekenen op een knokpartij, maar die komt er niet. En Jezus die zegt: ik was bij jullie, elke dag in de tempel, om jullie te onderwijzen. En toen heb je niets gedaan. Nee, logisch, met al dat volk erbij in de tempel. Maar nu komen jullie op mij af. Of ik de grootste crimineel ben. Maar Jezus verzet zich niet. Een lam dat naar de slachtbank gaat. Zo doet hij zijn mond niet open, schreef de profeet Jesaja. En die woorden gaan nu in vervulling. Hij laat zich vastbinden. En nu? Kan dat zomaar? Hoe kunnen wij nu op dit moment vriend zijn van Jezus, die als het erop aankomt, voor hem bidt en voor hem vecht? Hoe zit het met onze vriendschap voor Jezus? Bidden? Slapen zul je bedoelen. Van je vrienden moet je het maar hebben. Wat een club. Dat zijn nu je trouwste vrienden met wie je meer dan 3 jaar bent opgetrokken. Op het beslissende moment doen ze je dit aan. Nergens zijn ze meer te bekennen. Waken? Ho maar. Slapen. Bidden? Ze komen er niet aan toe. Waken? Daar gaan ze, als bange hazen. Nu ja, er is wel even een poging geweest tot gewapend verzet van een van de discipelen. Maar Jezus zelf steekt daar een stokje voor, want met een zwaard, of een stok, of een speer, of een tank, of een mitrailleur, hou je misschien de vijandelijke troepen wel af. Als een stel relschoppers, of een stel relschoppers crimineel. Maar het koninkrijk van God komt daardoor geen centimeter dichterbij. En daar zijn ook de Romeinen. Overmacht en de discipelen, jonge kerels. Vissers uit het noorden, mensen die hun mannetje konden staan als het erop aankwam. Echt geen bleekneuzen, stoere visserslui. Maar nu? Jongens, dit wordt te gek. Wegwezen. En zelfs die donderjongens, Johannes en Jacobus, die werden door Jezus zo genoemd, zonen van de donder, die zijn ook nergens meer. Simon, de zeloot, de zeloten, een partij die guerrilla voerden tegen de Romeinen. Een fanatiekeling die vroeger wel raar wist met de Romeinen. Ook hij gaat er vandoor. En zelfs die andere Simon. Simon de Kei. Petrus. Dat was toch een man op wie je kon bouwen. Kerel van stavast. Niet voor niks werd hij door Jezus zo genoemd. Een rots. Ik verlaat u niet, had Petrus tegen Jezus gezegd. Op mij kunt u rekenen. U kent me, ik zal naast u staan. Tot het bittere einde. Al vluchten die lafaards allemaal weg, ik niet. Ik laat u niet in de steek. Ik ben er voor u. Nu, dat waren dan mooie woorden, of niet? 3 keer slapen in de hof van Gethsemane. 3 keer Jezus verloochenen in de binnenhof van de hoge priester. Dat is dan Petrus. En toen lieten allen hem in de steek, vluchten weg. Geen één blijft erover, geen één. Ze lieten Jezus los. Ze lieten hem vallen als een baksteen. En daar staat Jezus alleen. Ja, hoe zouden wij nou goede vrienden voor Jezus kunnen zijn? Wat moet je dan doen? Wat moet je dan voor hem doen? Doen? Denk je dat jij, dat ik het beter zouden doen dan die vrienden die zo dicht bij hem waren jarenlang? Overschat jezelf niet. Ik moet mezelf niet overschatten. We verlaten Gethsemane. Ga langs het kruis naar het geopende graf. En toen moest ik denken aan een bepaalde cameratechniek in films. Waar gefilmd wordt vanuit de achterkant van bijvoorbeeld een koelkast. En dan zie je dat mensen dat eruit nemen. En dan moest ik hier ook aan denken. Laten we het verhaal van Johannes, wat we net gehoord hebben, eens filmen vanuit het geopende graf. Vanuit die overwinning. Vanuit het perspectief wat komt. Vanuit de hoop die vanuit het open graf daar is. Vanuit het verre, 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 vanuit de verre, verre toekomst. Of naar de toekomst toe. Dat Jezus daar zal zijn. Om deze aarde te vernieuwen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan komen we op weg daar naartoe, begint het al. Laten we eens bekijken wat daar op het strand gebeurt. Een scène van een alledaags beeld. Van vissers die terugkomen van een nacht op het meer, teleurgesteld omdat ze niks hebben gevangen. Een man die op het strand een vuurtje aan het maken is. Iemand die overboord plonst. omdat hij de man op het strand heeft herkend en niet kan wachten om bij hem te willen zijn. En opnieuw, de tweede keer, een wonderbare visvangst. Een tafereel van een derde ontmoeting met Jezus. Het open graf openbaart zijn geheimen. Toen de leerlingen Jezus hadden gezien, nadat hij was opgestaan en de dood had overwonnen, wisten ze dat de hemel hun een geschenk wilde geven. In de ontmoeting met Jezus ervaarden ze vergeving, barmhartigheid, vriendschap, die, hoe wonderlijk ook, gebleven was. Een vriend voor Jezus te zijn. Weet je hoe? Hem danken op je blote knie. Omdat je weet, hij werd verlaten. Zodat jij en ik nooit meer verlaten zouden worden. Hij ging mee en liet zich boeien. Ik faal, ik schiet tekort, ik verzaak, ik val door de mand, ik vlucht weg, ik sta in mijn hemd. Maar hij is genadig en hij blijft trouw, ook als wij ontrouw zijn. En hij zal sterven, zodat wij leven. En hij laat zich vastbinden, zodat wij voor altijd vrij kunnen zijn. Het graf is open, de dood is overwonnen. Wat kun je doen om voor Jezus een vriend te zijn? Hieraan denken dat in Israël de hoge priester één keer per jaar op de grote verzoendag het heilige der heiligen binnenging. Om al dat falen van het volk en al die ontrouw en die misters en rommel weg te doen. Hoe deed hij dat? Alleen. Volstrekt alleen. Iedereen liet hij buiten en hij was de enige die daar het duister van het heilige der heiligen binnenging om verzoening met de Vader te brengen. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Ja, het is waar. Je hebt iemand nodig. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt voor jou bidt en voor jou vecht. Jezus. Hier op het strand ontmoet Jezus al voor de derde maal na de opstandingsdag zijn leerlingen. Proeven we daar angst? Proeven we daar dreiging? Proeven we daar oordeel wanneer hij komt? We wezen daar niet van. Integendeel. Die vriendschap welke 3 jaar geleden begon met zijn discipelen, met zijn leerlingen, wordt hier verstevigd. Met opnieuw een wonderbaarlijke visvangst. Hij had toen 3 jaar geleden al gezegd dat ze vissers van mensen gingen worden. En daarmee sprak Jezus toen al zijn volledige vertrouwen uit naar zijn vrienden toe. U heb ik vrienden genoemd, had Jezus aan de paasmaaltijd gezegd. De tijd is nu aangebroken dat jullie vissers van mensen gaan worden. 153 vissen. Ieder mens zal tellen. Mensen door jullie gevonden in het net van mijn koninkrijk zijn geteld en worden door mij gezien. Petrus, jij mag nu beginnen met je aandacht en zorg te geven voor de kudde, die het begin zal zijn van degenen door mij gekend en geroepen. En aan het eind van de tijd zullen er zoveel schapen zijn die niet meer door jullie te tellen zijn. Maar ik raak de tel niet kwijt, zegt Jezus. Allemaal, stuk voor stuk, ken ik ze. En ik breng ze veilig naar de schaapskooi. Petrus, jij bent degene waarvan ik weet dat je mijn vriend bent. We laten achter ons dat je jezelf hebt overschat. Je mond vertelde meer dan je kon waarmaken. Jong en onbezonnen. Maar weet alvast dat wanneer je oud geworden bent, dat je dan zult gaan. Dat je dan naar die plaats zult gaan wat je nu niet hebt gekund en gedurfd. Dan zul je lijden voor mijn naam. En weten dat je daarmee God verheerlijkt. Voor degenen die het niet weten, Petrus is gekruisigd, net als Jezus. Maar hij wilde niet de eer om net als Jezus omhoog. Hè? Hij met het hoofd omhoog. Maar het kruis moest draaien. Het hoofd naar beneden. Dat was Petrus geworden. En als je zijn brieven leest, geweldig. Wat een verandering. Door de liefde en de vriendschap van Jezus. Tot slot. Zijn we het met elkaar eens dat Jezus ook aan ons mag vragen of wij hem lief hebben? Heb je mij lief? Ben je mijn vriend? Stel je voor dat het in de rechtbank is waar Jezus dit zou vragen. Dat zou niet echt een plaats zijn om vriendschappen te sluiten. Nee, Jezus heeft een locatie uitgekozen waar je kunt ontspannen. Waar je op een vuurtje het ontbijt kunt klaarmaken. Een kampvuurtje. Waaromheen het altijd gezellig zitten is. Het rustgevend kabbelen van het water. De boot die de sfeer van het gewone leven laat zien. Dan laten we daar eens met Jezus gaan zitten. De vissers zijn alweer bezig met de vangst. Petrus is ook alweer in actie. En dan zit ik met Jezus bij het vuur. En dan vraagt hij Henk-Jan. Maria. Marie-Jean. Luc. Maria. Timar. Letenze. Bitu, Joost, Jan, Els, Adelheid, Jasmijn, Eddie, Andries, Alida. Heb je mij lief? Ben je mijn vriend? Zullen we hem danken? Heer Jezus, we willen het net als Petrus uitroepen. Heer, u weet toch dat ik uw vriend wil zijn. Heer, u weet toch dat we u lief hebben. En we danken u ervoor dat u die liefde in onze harten hebt gelegd. Dat die vriendschap die u ons biedt, dat we die in ontvangst mogen nemen en daar ja tegen mogen zeggen en daar dank u tegen mogen zeggen. En dat u op onze beurt, of dat wij op onze beurt, u onze vriendschap mogen bieden. En Heere God, dan weten we ook dat die vriendschap nog steeds mag groeien en kan groeien en groeien moet. En dan weten we dat ons leven een strijd is om die vriendschap telkens te laten zien. Dat mensen in onze omgeving kunnen merken. Het is toch wat anders met die mensen daar. Dat, ja, er gaat een sfeer vanuit, een gezindheid die we niet veel treffen. Dat moet toch wel iets zijn met die Jezus waar ze het dan over hebben. Ze vergeven zelfs hun vijanden. Ze zoeken zelfs datgene op wat herstel kan zijn met mensen. En we merken dan hun strijd. We merken dat het niet vanzelf gaat. Maar er is toch iets in hun leven wat daarvoor zorgt. En wij mogen genieten van de zekerheid die God in onze harten heeft gegeven om vriend te zijn van Jezus. Amen.
Spreek, o Heer, door uw Heer. gezadigd wordt. Zij uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw spreek, o Heer, en voltooi.